Goedenavond, luisteraars. Iedereen die met ons verbonden is voor deze dagsluiting voor vrijdag 1 mei. Vanuit Scheveningen, Sliedrecht of welke plaats dan ook. We willen deze dagsluiting beginnen met het orgelspel. We hebben achter het orgel vanavond Rens de Winter. En hij zal voor u spelen Psalm 119, daarvan vers 13 en vers 17. Ik zal ze voor u voorlezen. Psalm 119, vers 13. Hoe kleef mij af? Ai, zie mijn nood. Herstel mij, doe mij naar uw woord herleven. Klei voor uw oog mijn weg en handel bloot. En welke angst mij immer meer deed beven. Gij hebt verhoord. Maak voorts uw weldaan groot. En laat uw wet mij onderrichting geven. En dan ook nog vers 17. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald. Dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, vers 13 en 17. We openen vanavond Gods woord in de brief van de apostel Paulus aan Titus. We lezen daarvan het tweede hoofdstuk in zijn geheel. En de tekst van de overdenking heeft betrekking op de verzen 11 tot en met 14. Dat die ook aan het eind van het hoofdstuk zijn, lees ik die niet nog eens. Dus de tekst zijn de verzen 11 tot en met 14. Maar we lezen het hoofdstuk in zijn geheel. Doch gij, spreek hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid. De oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk de heiligen betaamt, dat zij geen lasteressen zijn, zich niet tot veel wijns begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in de leer onvervalstheid, deftigheid en oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat degene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles wel behagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, omdat zij de leer van God, onze zaligmaker, in alles mogen versieren. En dan volgen onze tekstwoorden. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij, de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf in een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst dat niemand u verachte. Tot zover Gods woord. Ja, het thema over deze meditatie is tussen de twee verschijningen. En we gaan dus nadenken over de versen 11 tot en met 14. In deze pastorale brief van Paulus aan Titus vinden we onze tekstwoorden eigenlijk te midden tussen allerlei praktische handvaten en richtlijnen voor gemeenteleden, groepen gemeenteleden, ambtsdragers, voor een christelijke levenswandel in de maatschappij, maar ook in de gemeente van die tijd. En het lijkt alsof Paulus in onze versen even een stap terugzet en overdenkt waarom, wat de reden is waarom christenen vol goede werken moeten zijn en ook als zodanig moeten wandelen in de maatschappij. Dit waarom wordt als het ware verpakt in en beschreven vanuit de twee grote verschijningen van de Heere Jezus Christus. Alsof hij zeggen wil, uw leven, jouw leven en mijn leven, alles wat daar gebeurt op deze aarde, vindt plaats in het licht van en in het teken van deze twee grote heilsfeiten. Ik wil dan ook wijzen op drie zaken die vanuit deze tekst naar voren komen. Deze woorden bepalen ons allereerst bij de positie waar we in ons bevinden. En dat zijn eigenlijk de versen 11 en 13. De eerste verschijning, tweede verschijning. Vervolgens de instructie en vermaning. Hoe we ons gedragen zouden. En tenslotte de troost en de bemoediging die in vers 14 staat. Dus allereerst iets over die positie waar we ons in bevinden. De eerste verschijning wordt overgesproken in vers 11. De zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Dit duidt op de eerste komst van de zaligmaker in het vlees, zijn geboorte in Bethlehem, zijn rondwandeling op de aarde, ook zijn lijden en sterven, zijn begraven, zijn opstaan en zijn hemelvaart. Dat alles wordt daar samengevat onder de verschijning. De tweede verschijning in vers 13 ligt nog voor ons. Dat is namelijk de wederkomst. Verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. De grote God en onze zaligmaker, dat is beide duidt dat op de Heer Jezus Christus. De tweede persoon in het goddelijk wezen. Die komt om te oordelen de levenden en de doden als rechter van hemel en van aarde. Maar vooral ook als verlosser van zijn kerk. Die ook in deze verschijning tot zich zal nemen. Om eeuwig bij hem te zijn. Hij komt om zijn duur gekochte kerk te verlossen. En tot zich te nemen. Dan gaat ook die lang gekoesterde wens van de zaligmaker zelf in vervulling. Die hij uitsprak ook tijdens het laatste avondmaal. En dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal genieten, totdat het koninkrijk Gods gekomen zal zijn. Die wens, maar ook die belofte, misschien beter gezegd de belofte, gaat dan in vervulling. Uw, jouw en mijn leven, ook in deze speciale, bijzondere coronatijd, speelt zich dus af tussen die twee grote momenten in de tijd. Deze tijd, daartussen noemen we dan ook wel het heden der genade, de wel aangename tijd. Achter ons ligt als het ware een licht van muur, waarop geschreven staat Bethlehem, Gethsemane en Golgotha. We zijn als samenleving ook begonnen te tellen in onze jaartelling bij dat jaar dat de zaligmaker in de kribbe is neergelegd. En we stoppen met tellen bij het grote Anno Domini. Het jaar onzes Heren, als hij wederkomt, op de wolken. Op dezelfde manier zoals de discipelen hem hebben zien heenvaren. Dat is ook naar Gods woord. Achter ons ligt ons vertrouwen en onze vaste grond. Voor ons ligt de hoop en de verwachting. Achter ons de Zoon van God in zijn vernedering. Voor ons de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus in zijn heerlijkheid, majesteit. We hebben alle reden om te hopen in deze laatste verschijning, wanneer we ook al ons vertrouwen en onze grond op de eerste verschijning hebben gevestigd. In de eerste verschijning openbaart God zijn genade aan alle mensen. In de tweede verschijning openbaart hij zijn heerlijkheid aan degenen die voor de genade hebben leren buigen en die de zalige hoop en verwachting koesteren. Is dat ook uw hoop en verwachting? Kijkt u ook op die wijze uit naar de wederkomst van de grote God en onze zaligmaker? Zalig zijn die mensen die niet alleen de grote God, maar vooral ook hun zaligmaker verwachten. Of ligt daarin nu juist uw worsteling en uw angst, uw vragen? Dan raad ik u aan om nog even verder te luisteren. We kijken ook naar de instructie en de vermaningen die Paulus hier geeft. Want wanneer we de verschijningen van de Heer Jezus als vurige muur rondom ons zien, dan is er ook alle reden om te midden daarvan ook een heilige glans uit te stralen, te vertonen. Als dat ook uw begeerte is geworden, dan moet u goed letten op de instructie die Paulus daar geeft in vers 12, voor het leven tussen de twee verschijningen. Dus de genade die verschenen is aan alle mensen onderwijst ons, geeft onderwijs aan ons. Paulus trekt het hier naar zich toe. Het gaat hier nu niet om alle mensen. Dat laat ik nu verder rusten. Wat we wel kunnen en willen mogen zeggen is dat de zaligmaker wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Datzelfde schrijft Paulus ook in de brief aan Timotheus in het tweede hoofdstuk. Laten we ons maar houden aan de opdracht van de zaligmaker zelf. Strijd gij om in te gaan. De genade onderwijst dus. Genade komt met discipline. Misschien beter gezegd discipelschap. Niet vanuit een wettige ijver om iets te verdienen, maar vanuit een heilige ijver en dankbaarheid. Gedreven door een liefde die met de genade ook is meegegeven. Wat hier duidelijk wordt is dat als examen is er onderwijs uit volgt. Het brengt geen luie en verkeerde mensen voort, maar afhankelijke zondaars en discipelen. Mensen die van genade leven, moeten slechte dingen afleren en goede dingen aanleren. En wat de wet niet kon doen door de grote val in de zonde, kan genade wel doen. Leven onder de genade van God geeft ons een beter zicht op zonde en kwaad dan de wet van God ooit kon doen. Is dat niet treffend? Het woord onderwijs in deze tekst wijst op een intensieve manier van onderwijs. Bijna een soort training of opvoeding zogezegd. En vergelijkbaar ook met het opvoeden van kinderen. Is daarin vaak niet het moeilijkste het afleren van verkeerde dingen? Het zit er zo in. Het aanleren van goede dingen. Ook dat, natuurlijk. Maar vooral het afleren. Herkent u dat? Wat ook opvalt is dat het hier gaat om onderwijs voor deze tegenwoordige wereld. Het is niet gericht op het toekomende leven. Het gaat om nu, om vanavond, om morgenochtend, om dit weekend, volgende week. Ook deze coronatijd is de tegenwoordige wereld. Dit onderwijs leert u om niet teruggetrokken te leven in een veilige cocon. De maatschappij, de tegenwoordige wereld, is de plaats waar de vruchten van de geest, de genadegaven, moeten en mogen worden uitgesteld en tentoongesteld. God heeft zijn genade geopenbaard en alle mensen hebben we gelezen. Zouden wij dan Gods genade voor onszelf houden? Uw licht mag, ja, uw licht moet gezien worden. De inhoud van het onderwijs is vervat in twee vermaningen. De eerste is, dat staat ook in vers 13, dat we de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzaken. De tweede vermaning is datgene doen wat goed is. Samengevat in een mooie drieslag. Matiglijk, rechtvaardiglijk en zo godzaliglijk. Dit gaat over uw houding in het leven ten opzichte van uzelf. Met name in het woord matigheid. Ten opzichte van uw naaste. Dat wordt vertegenwoordigd in het woord rechtvaardig. En ten opzichte van God. Godzalig leven. Over de vrucht van matigheid hebben we afgelopen zondag ook het nodige gehoord. De preek van Habakuk 2. Deze vrucht is vooral gericht op onszelf. Zoals ik al zei, rechtvaardiglijk gaat over de houding ten opzichte van onze naaste. Zijn we vaak uit op ons eigen recht te halen of stellen wij het recht van een ander ook voorop? Hoe staat u in de wereld? Godzaliglijk, zoals gezegd, is vooral gericht op God. Nu zult u denken, ja, dat is inderdaad wel mijn begeerte geworden. Om zo te leven, voor God en mijn naaste. Om als discipel van genade te wandelen. Maar daar zit nu juist mijn worsteling. Ik breng er niets van terecht. Sterker nog, juist in deze tijd, waarin ik wellicht tijd in overvloed heb, moet ik met Paulus beamen dat ik het kwade wat ik niet wil, dat ik dat wel doe. En het goede dat ik moet doen, dat doe ik niet. Dan wil ik u vooral wijzen op de troost en bemoediging van vers 14. Want als ik nu zou stoppen, zou ik u in het werkhuis brengen. Dan zou u aan de slag moeten. Dan wordt u moedeloos. Dan blijft u zelf met uzelf achter. Vers 14 echter brengt u in de binnenkamer. Aan de genadetroon. Bij het geheim. In de bron van deze genade. Want deze troost en bemoediging vinden we terug in vers 14. Laten we daar nog maar even naar kijken. Daar zien we allereerst de zalige hoop en verwachting van de heerlijkheid wat het gekost heeft. Namelijk alles. Hij heeft zichzelf overgegeven. Maar wat hier ook vooral treffend is, is de gepastheid en de volkomenheid van het offer. Bij het lezen van de vermaningen moest u elke keer wellicht in uw gedachten zeggen, ongeschikt. Ongeschikt. En moest u een dikke streep eronder zetten. Of er doorheen. Maar als we vers 14 lezen, dan zien we dat het volkomen offer van Christus elke keer, als u een streep moet zetten, hij er als het ware met eerbied gesproken een krul van kan maken. Een bloedrode krul. Gepast. Geschikt. Loopt u vast met het verzaken van goddeloosheid en de wereld? Hij verlost ons van ongerechtigheid, staat er in vers 14. Datgene wat u niet kon en kan nalaten, kan hij verzoenen door zijn brandoffer. Loopt het leven van een matig, rechtvaardig en godzalig leven? Hij reinigt zichzelf en volk ijverig in goede werken. Datgene wat u had moeten doen en moet doen, dat heeft hij volkomen gedaan, zonder zonde. Het raakt hem in dit gedeelte diep, dat juist de gepastheid van de zaak zo naar voren komt. Mag ik u aan het eind van deze overdenking eens vragen? Kent u deze troost en hoop en verwachting in de verschijningen van de grote God en zaligmaker, Jezus Christus? Heeft u hem als zaligmaker leren kennen in uw leven? Of kent u deze troost, hoop en verwachting nog niet persoonlijk? Dan mag u wel troost putten en aansporing uit het feit dat er nog tussen de twee verschijningen zijn. Zoals ik het eerder noemde, de genadetijd. Laat dat uw aansporing zijn. Dan vindt u in deze tekst ook het adres, de troon van de genade. Hij wil niet dat enige onder u verloren gaan. Maar haast u om uw levens wil. Want als koning Jezus morgen komen zou, vond hij ons dan bereid? Als koning Jezus morgen komt, dan heeft u nog één dag. Dat lied zal ook door de organist gespeeld worden, het lied Maranatha. Ik zal daar de drie versen van voorlezen. Als Jezus morgen komen zou, vond hij ons dan bereid? Zien wij wel vol verlangen naar die grote eeuwigheid? Zijn wij verzoend voor onze schuld, zodat je Jezus morgen komen zou? Dan had je nog één dag. Want als de heiland eenmaal komt, Gods plannen zijn gewis, zult gij de grote rechter zien die uw verlosser is. Onpeilbaar diep is zijn gena. Sta daar maar veel bij stil. O haast u, haast u, haast u toch. Het gaat om uw levenswil. En nog een ogenblikje. Oh. Als Jezus morgen komen zou, wat heb je nog voor tijd? O, stel niet uit wat u nog kan. Verzoen uw schuldigheid. Bekeer u toch en vlucht tot hem die zegt, kom maar, het mag. Als Jezus morgen toch eens kwam, dan had je nog één dag. We zullen deze overdenking afsluiten met gebed. Heere, almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we naderen aan het einde van deze overdenking, van deze dag, afsluiting tot u, om u te vragen om een zegen. Heere, tot wie zullen we anders heen gaan? Juist ook in deze tijd, tijd van verwarring, tijd van ongerustheid. Er is zoveel gaande in de wereld. We weten niet waar we het zoeken moeten. En Heere, dan is ons tot u wenden toch wel het allerbeste wat we kunnen doen en ook moeten doen. Want u overziet alle dingen. U kent alle mensen, u kent al onze gedachten. De dingen die waar we ons zorgen over maken. Heere, we hoeven ze voor u niet uit te storten, want u kent ze. En toch mogen we dat wel doen. Heere, dank u dat we nog mogen bidden, ook in deze tijd. Juist in deze tijd ook, tussen de verschijningen. Heere, want dat hebben we ook met elkaar overdacht vanavond, dat we leven in een tijd waarin we u weer verwachten. Want dat zal gewis en zeker zijn. U zal komen op de wolken, gelijk de discipelen u hebben zien heenvaren. O, Heere, wat een klem, wat een nadruk, wat een ernst zijn we dan bereid. Heer, u weet dat. En we kunnen daarmee ook naar u toe. Want u wil dat iedereen zalig wordt. Dat hebben we ook gelezen uit uw woord. En uw genade is verschenen aan alle mensen. Wil dan zelf met uw geest nog datgene ook toepassen wat wij als mensen niet kunnen, waar we niet bij kunnen en wat we elkaar ook niet kunnen geven. Heere, wees met een ieder die met ons verbonden is, op dit moment of op een later moment. Geef dat de woorden die gesproken zijn, hoe gebrekkig ook, tot zegen mogen zijn, wil het verkeerde eruit wegnemen. We bidden u in het bijzonder ook voor onze ouderen. Degene die met ons mee verbonden zijn of diegene die dat niet zijn of niet kunnen, wilt u met hen zijn. Juist zij worden in deze periode zo geraakt en zo getroffen, mogelijk ook door eenzaamheid of zorgen of gezondheidsproblemen. Heer, wilt u er zijn als familieleden er soms niet meer kunnen of mogen zijn. Gedenk hen in uw trouw en in uw zorg. En geef dat u ook biddende mensen maakt naar u toe. Heer, wees met andere mensen uit de gemeente in Scheveningen of in Sliedrecht of andere plaatsen waar mensen met ons verbonden zijn. Wilt u geven dat ze ook al hun zorgen bij u kwijt kunnen als het gaat om zorgen over een baan, over gezondheid, voor opleidingen, andere zaken, over inkomen, een bedrijf. Heer, het zijn zoveel zorgen. Wilt u zelf ook een trooster en een hulp nabij zijn. Als we zo het weekend weer ingaan, wil ons allen zegenen. Wees met dominee Van der Staaij, dominee De Boer, als zij ook hun prediking weer mogen en moeten voorbereiden, wil hen daar ook alle zegen bij geven. En dat we hier op deze plaats weer de uitzendingen mogen doen, komende zondag, als uw woord weer verkondigd mag worden, of in Scheveningen, op alle plaatsen op het rond der aard. Heere, wees met ons. Geef ons een gezegende avond. Heere, trek met ons op. Misschien zijn dit wel de laatste stemmen die we horen vanavond. Van andere mensen. Als we in eenzaamheid zijn. Wilt u ook die mensen opzoeken. En hen troosten. Zegen ons, verkwik ons door de nacht. Geef ons energie en kracht. Heere, we vragen het alles van u. In de vergeving van het zondige. Om Jezus wil. Amen. We willen deze dagsluiting afsluiten met een lied dat is genaamd Saved by Grace, gered door genade, geschreven door een Amerikaanse hymnschrijver, Fanny Crosby, en voor zover ik weet niet vertaald, beschikbaar in een Nederlandse versie, ik heb het kort vertaald. Op een dag zal het zilverdraad breken en zal ik niet meer zingen zoals nu, maar o, de vreugde wanneer ik zal ontwaken in het paleis van de koning. en ik hem van aangezicht tot aangezicht zal zien en vertel hem het verhaal, gered door genade, saved by grace. Op een dag zal mijn aardse huis vallen. Ik kan niet zeggen wanneer het zal zijn, maar dit weet ik. Mijn alles in allen heeft nu een plaats in de hemel voor mij. En ik zal hem van aangezicht tot aangezicht zien en vertel het verhaal, gered door genade. Op een dag, tot dan zal ik kijken en wachten, mijn lamp gevuld en helder brandend, zodat wanneer mijn verlosser de poort opent, mijn ziel tot hem de toevlucht mag nemen. En ik zal hem van aangezicht tot aangezicht zien en vertel het verhaal, gered door genade. Tot ziens.